En uiteindelijk is mijn vader op 27 mei, morgen, 80 jaar geleden, thuisgekomen.
Welkom bij Bevrijding Toen en Nu, een podcast van SMH 4045. Dat is een samenwerkingsverband van 14 oorlogsmusea en herinneringscentra. Mijn naam is Marcel Bamberg en in 14 afleveringen praat ik met ooggetuigen en nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog. En dat doen we iedere keer op een andere locatie. Deze keer is dat het Verzetsmuseum in Amsterdam. En tegenover mij zit Frank Steensma, de zoon van Karel Steensma, een verzetsman. Veel meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Hij was piloot. Hij wou de oversteek naar Engeland maken. Ging van alles mis. Hij verloor uiteindelijk zijn been. Meerdere malen aan de dood ontsnapt. En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar ik wil eigenlijk beginnen bij het begin. Laten we een kort portret maken van wie uw vader was voordat die hele oorlog uitbrak. Hij was dus piloot, vloog voor KLM. Ja,
hij is niet als piloot geboren. Hij is geboren
dat klopt.
In 1912 in Franeker.
Ja?
In een actief ondernemend gezin. En ze hebben tot 1920 daar gewoond. Zijn toen wegens het werk van mijn grootvader naar Rotterdam gegaan.
Ja.
Eind jaren 20 naar Amerika om daar met Vlas iets te doen. Eind jaren 20 was hij 16. Ja. Hij is meegegaan. En ja. Ze kwamen daar op een soort van vakantiepark. En daar was iemand die had een privé vliegtuig. En dat was leuk. Mm-hmm. Hij mocht wel meevliegen en soms ook even die stuurknuppel vasthouden. En daar is eigenlijk het zaadje geplant om enthousiast te worden voor de vliegerij. Dus toen mijn vader terugkwam in Nederland, begin jaren 30, toen dacht hij, nou, ik word gewoon piloot. Hij is naar Den Haag gegaan. Ja. Heeft zich aangemeld bij meneer Plesman. Die zat echt niet op zo'n jongetje te wachten.
Hij Plesman is net zo lang van de KLM.
Ja, ja. Albert Plesman, de directeur van het KLM. Mijn vader is daar blijven zitten in de hal, net zo lang tot meneer Plesman naar beneden kwam. En toen heeft hij gevraagd of hij hem even kon spreken. Verteld dat hij helemaal uit Amerika was gekomen. Nou, Plesman zei 10 minuten, meer niet. Die 10 minuten hebben ze ruim overschreden. Het resultaat was dat mijn vader kreeg het aanbod om als volontair op Waalhaven in de vliegerij te beginnen. Hij was ook militair tijdens een opleiding op Soesterberg. En ze hadden een brief in de binnenzak toen het allemaal dreigend werd. Dat als er wat zou gebeuren, ze werden opgeroepen. En op 10 mei.
Ja, want 1940, we schrijven nu, eind jaren 30 is dit, hè, dat hij als, ja, ja. Als piloot rondvliegt.
Ja, ja.
En dan wordt het mei 1940,
ja.
Het begin van de Tweede Wereldoorlog voor Nederland.
Op 10 mei 1940 is hij direct naar Schiphol geroepen en gekomen. En half in zijn KLM-uniform in een Fokkervliegtuig gesprongen. En heeft daar gedurende 3 dagen, zeg maar, de vijand bestreden. De derde dag heeft de vijand hem te pakken gekregen en is het toestel neergestort. Mijn vader is er met rugletsel, maar laten we zeggen redelijk van afgekomen. Mm-hmm. Maar ja, dat was dus einde van de actieve dienst. Op 12 mei was zijn actieve inbreng, wat dat betreft, helaas getorpedeerd.
Rugletsel.
Ja. En toen kwam hem ter oren, toen hij na een paar dagen uit het ziekenhuis kwam, dat meneer Plesman had een akkoordje met de Duitsers bereikt om de Duitse officieren in KLM-toestellen door Europa te vervoeren.
Dat had de directeur van de KLM destijds afgesproken.
En mijn vader werd des duivels, want hij dacht, dit is de vijand die wij proberen te verslaan. En dan gaat mijn bedrijf, KLM, gaat met de vijand rondvliegen. En hij kende dus Plesman vrij goed. Hij is naar Den Haag gegaan En hij heeft tegen meneer Plesman gezegd, waar bent u nou toch mee bezig? Ik neem nu op staande voet ontslag. Nou, dat was natuurlijk een ingrijpende, maar hele principiële beslissing. En hij is toen gaan werken in Rotterdam. En hij kreeg daar de taak om te zorgen dat het puin wat daar was, ja, werd verzameld en werd afgevoerd. Een soort logistieke operatie. Maar toen hij daar bezig was, kreeg hij ook wel via contact met mensen die al in het verzet zaten. En dat sprak hem heel erg aan.
Want hij deed tot dat moment geen verzetswerk.
Nog niet. Nee. Maar het sprak me aan en hij dacht, ja, daar wil ik bij horen. En ik wil proberen naar Engeland over te steken om van daaruit te kunnen vliegen om de vijand te bestrijden. In april 1941 ben ik geboren.
Ja.
En toen ik 3 maanden was, is mijn vader definitief van het toneel verdwenen, omdat er werd naar hem gezocht. En hij is ondergedoken, ja, in Maartensdijk bij een aangetrouwde neef. Maar ondertussen maakte hij dus plannen om in ieder geval met deze neef en een van zijn kompanen uit de jachtvlieg Soesterberg afdeling, om over te steken. En nou, die derde poging is gelukt. Ze hebben gewacht tot het heel erg mistig weer zou zijn. De nacht van 1 op 2 september 1941 zijn ze uitgevaren onder de brug bij Spijkenisse. Dat hadden ze van tevoren natuurlijk allemaal bekeken, hoe dat 's avonds was. En om 11 uur ging daar het licht uit en dan was de bewaking daar vertrokken. Maar toen zij dus rond middernacht uitvoeren, bleek er nog wel bewaking te zijn, omdat er ergens een aanval was geweest en ze dus alert moesten blijven, de Duitsers. En toen ging het licht aan op die brug. Nou, full spot. Felle spots.
Op dat motorbootje.
Ja, en ze zijn beschoten.
Want ze zaten met z'n drieën
met z'n
op
drie.
Dat bootje.
Ja, ja. Mijn vader samen met zijn neef Lodi Fouten en met Boy Ruis de Pres. Maar goed, ze zijn beschoten en die motor is geraakt. Dus eerst ging het nog wel. Mijn vader was behoorlijk geraakt in zijn dijbeen. De andere twee waren relatief weinig gewond. De Duitse Kriegsmarine heeft hun ingehaald, omdat gaandeweg die motor het af liet weten. Dus ze zijn wel buitengaats geraakt, maar zijn ingehaald en zijn opgepakt.
Alle drie werden opgepakt. Ja, ja. In het geval van uw vader, die werd opgepakt, maar is niet geëxecuteerd op dat moment.
Nee, nee, niet ter plekke. Maar kijk, die is toen eerst naar het Luftwaffe Lazaret hier in Amsterdam gebracht.
Ja.
Gelet op zijn verwondingen. En,
maar u noemde al Lodi en Boy. Die zijn daar wel.
Lodi is daar uiteindelijk veroordeeld en naar een strafkamp, een werkkamp in Duitsland gestuurd. En Boy Ruis de Pres, ook gelet op zijn officiersrang in het leger, is ter dood veroordeeld en ook gefusilleerd in Bloemendaal. Maar mijn vader, ja, die was dus zwaar gehavend en die heeft ruim een jaar in dat ziekenhuis gelegen.
Uw vader werd, als ik mij goed heb ingelezen, wel ter dood veroordeeld.
Ja, ja, dat is gebeurd. En hij heeft dus meer dan een jaar in die Weteringschansgevangenis gezeten, in een kleine cel met een groepje mensen, waarvan je op de gang ook vrijwel dagelijks hoorde dat er weer iemand werd uitgepikt en afgevoerd. En die onzekerheid dat je weet, het zou elk moment afgelopen kunnen zijn, die heeft hij zich gerealiseerd. Maar ja, ik vind het verwonderlijk dat hij zich er toch zo overheen heeft kunnen, het van zich af heeft kunnen houden door activiteiten als het maken van een kerstboompje, door briefjes aan mijn moeder te schrijven, heel geraffineerd op wc-papier, ingerold in hele kleine rolletjes, gepropt in de zoom van een washandje. Want één keer per 14 dagen kon mijn moeder naar de gevangenis komen om het wasgoed voor mijn vader op te halen en daarna weer terug te brengen. Daar moest natuurlijk altijd een waslijst bij zitten, waar precies op stond wat erin zat. En dan mocht natuurlijk niks meer of niks minder. Maar mijn moeder deed precies hetzelfde. Die briefjes die zijn tevoorschijn gekomen uit de nalatenschap van mijn vader, die ik kreeg in 2006.
Toen hij overleed.
Ja. En daar was een envelop en nog wat spullen natuurlijk. En in die envelop zaten al die kleine briefjes. En aan de hand van die briefjes hebben wij heel wat kunnen reconstrueren. Helaas niet meer met mijn vader erover kunnen praten. En ook niet met mijn moeder, die al in 89 is overleden.
Heeft hij het hier nooit over gehad?
Over, wel verteld dat, maar niet zo van, nou, dat ligt hier ergens achter in de kast. Nee. Maar, nou, mijn broer en ik waren heel erg blij natuurlijk dat we dit hebben aangetroffen en hebben gevonden. En we zijn ook heel erg blij dat de hele collectie hier is opgenomen.
In het Verzetsmuseum.
Ja. Want mijn vader had een grote zwak voor het Verzetsmuseum Amsterdam. Vandaar dat hij ook een aantal dingen zoals dat kerstboompje waar al over gesproken is hier als schenking heeft gedaan. Maar we hebben dus het hele archief van die kleine briefjes ook hier gebracht.
U heeft al gezegd, uw vader overleed uiteindelijk in 2006. Dus wij weten ook dat het verhaal niet in die gevangenis aan de Weteringsgans eindigt.
Nee.
Terwijl hij ter dood veroordeeld was. Dus ja. Wat is er daarna gebeurd?
Hij is in februari 1944... via kamp Amersfoort weggevoerd naar een nacht- und nebelgevangenis.
Ja.
En hij had er nooit van gehoord. Anderen wisten daar ook niets van. In de Vogezen, in de Elzas, Natzweiler. Dat was een concentratiekamp, een wat je noemt vernichtungslager. Het was niet de bedoeling dat iemand wist dat je daar was. En niemand wist het eigenlijk ook. En nou ja, daar is hij dus helaas steeds ernstiger ziek geworden vanwege die schotwond in zijn dijbeen.
Dat is nog steeds dezelfde schotwond
van 1 september 1941.
Tijdens een vluchtpoging hebben we het erover.
Ja. En toen hebben zij op een goed moment moeten besluiten, ja, je kunt kiezen of het leven stopt hier of dat been moet eraf. En daar hebben ze toen medekampgenoten.
Ja, u zegt ze, maar dat moest in het geheim.
Dat moest in het geheim. Medekampgenoten met enige medische kennis en misschien een enkel aspirientje, maar geen verdovingsmiddelen of iets.
Ja, want het geluk wilde dat een van zijn medegevangenen was een chirurg. Ja. En die kon zonder narcose dan dat been afzetten.
Ja, en dat is daar gebeurd.
Wat heftig.
Ja.
Toch?
Ja. Het is, en dat is natuurlijk het dieptepunt.
Ja,
hij heeft toen van februari 1944 tot september is hij daar in Natzweiler geweest.
Ja.
En toen hoorde de toezichthouders daar dat er langzamerhand wel bevrijdingsgeluiden in de verre omtrek te horen waren. En die hebben haasje-repje de crematoria opgestookt. En wat ze daar niet kwijt konden, hebben ze afgevoerd in wagons. En in het geval van mijn vader, naar Dachau.
Ja.
Op 7 september 1944 is hij in Dachau beland. Meer dood dan levend, eerlijk gezegd. Hij werd dus ook gedumpt op de appelplaats toen ze dan in Dachau waren. Maar, nou ja, hij maakte het geestelijk en ook lichamelijk wel mee.
Ja.
En hij is daar in leven gebleven.
Ja.
Ja, dat is heel bijzonder als je realiseert dat hij dus die periode van een goed half jaar, wat voor hem het absolute dieptepunt was in Natzweiler is geweest, daarna Dachau.
Ja.
En bevrijd op 29 april 1945. Dachau was bevrijd.
Ja.
En die Nederlanders die daar nog waren, die moesten zelf maar zorgen dat ze thuis kwamen. Ik bedoel, de Nederlandse regering heeft helemaal niets gedaan.
Geen repatriëring en dat soort dingen.
Nee, maar ook niet gezorgd dat die mensen die daar dan bevrijd waren naar Nederland konden komen. Dus met een groep vrienden hebben zij een bus gecharterd. En daar is ook een mooi boek over geschreven. De bus uit Dachau. En zij hebben die bus beschilderd. En gezegd van thanks to the Yanks. En de bus uit Dachau. Ze zijn naar Nederland gereden. Moesten bij de Nederlandse grens stoppen. Quarantaine. Want ja, je wist niet wat ze allemaal onder de leden hadden. En er was iemand een beetje verkouden. Nou, dat gaf natuurlijk ook weer oponthoud. En uiteindelijk is mijn vader op 27 mei, morgen 80 jaar geleden, thuisgekomen.
Kunt u het moment herinneren dat u elkaar voor het eerst zag?
Ja, vanaf het moment dat mijn vader richting Natzweiler was vertrokken, heeft mijn moeder nooit meer iets gehoord. Dus die wist niet waar hij is, of hij er nog was.
Had ze een flauw benul van wat?
Nou, alleen een redelijk standvastig geloof, ook aangespoord door mijn grootmoeder, die zei, nee, hij komt terug,
die
hij
komt terug.
En daar werden wij ook regelmatig mee geconfronteerd als kinderen. Ja, die hoop was er. Maar toen na de bevrijding, of rond de bevrijding, begin mei, is er een briefje beland bij mijn moeder, geschreven door Pim Boelaert, ook een zeer bekende verzetsman, ook uit die groep uit Dachau. Die heeft kans gezien om een heel klein briefje te schrijven waarop zij schreef, Karel is gezond, invalide aan zijn been. Dat was het. Dus hij zou dan wel komen. Ja. Maar ja, mobiele telefoons en zo, dat was allemaal nog niet voorhanden. En op een zondagmiddag, dat was 27 mei 1945, was een zondagmiddag. Op een zondagmiddag stopt daar een auto voor ons huis. Nou, auto's had je niet zoveel in die tijd. Dus dat was al, zeker voor mijn oudere broer en mij, was dat heel spannend, een auto.
Ja.
Nou, ik zie nog dat daar uit de passagiersstoel een meneer kwam en die had witte kleren aan. Dat herinner ik mij. Ik weet die auto. En ja. Nou.
U was toen 4?
4,
ja. Uw vader heeft de absolute hel meegemaakt.
Ja.
Is het goed gekomen met uw vader?
In mentale zin zeker. In fysieke zin heeft hij wel in de loop van de jaren 20 keer een operatie gehad aan dat been en vreselijke zenuwpijn. En dat heeft hij eigenlijk zijn hele leven gehouden.
We praten zo verder met elkaar hier in het Verzetsmuseum in Amsterdam. Maar wat hier te zien is en welke aandacht voor de verzetsverhalen is hier, horen we van Carlien Metz. En zij is conservator en hoofd tentoonstellingen en collecties.
Ik ben Carlien Metz. Ik werk nu bijna 10 jaar als conservator hier bij het Verzetsmuseum Amsterdam. En vanaf komende zomer word ik directeur van het museum hier. We vertellen verzetsverhalen, maar ook mensen die kozen voor collaboratie, die meewerkten met de Duitse bezetters. En mensen die zich niet durfden te verzetten, die wel anti-Duitsland waren, maar zich toch niet durfden te verzetten. Dus we vertellen allerlei soorten verhalen. En we vertellen ook verhalen van mensen uit de koloniën die in Nederland in verzet kwamen tegen Nazi-Duitsland. En we vertellen verhalen uit de koloniën zelf, uit de voormalige koloniën, waarbij ook verzet tegen Nederland als koloniale bezetter centraal staat. Wij vinden het belangrijk om deze verhalen te blijven vertellen, omdat ze zorgen voor een stukje bewustwording over het belang van rechtsstaat, democratie en ook bewustwording dat je groepen mensen nooit moet afrekenen op basis van hun afkomst of religie. En dat zijn thema's die nog steeds heel relevant zijn. We vertellen de verhalen en we merken, omdat we persoonlijke verhalen vertellen, dat bezoekers zich ook betrokken voelen bij de verhalen. En daardoor ook gaan nadenken over hun eigen positie en over hun eigen handelen. En daarnaast betrekken we ook hedendaagse ontwikkelingen door mensen aan het woord te laten in al onze tentoonstellingen eigenlijk, waarin ze reflecteren op onderdrukking, democratie, uitsluiting en racisme en discriminatie nu. Zeker, het Verzetsmuseum is toegankelijk voor zo breed mogelijk publiek. Dus we hebben een speciale audiotour voor blinde bezoekers bijvoorbeeld en geleidelijnen in het museum, full objecten. We hebben een tour in Nederlandse gebarentaal voor dove en slechthorende mensen. En we testen al onze tentoonstellingen en teksten ook met verschillende doelgroepen. Dus bijvoorbeeld ook met jongeren, om te kijken of de inhoud echt toegankelijk is voor een breed publiek. En daarnaast hebben we ook een junior Verzetsmuseum. Speciaal voor kinderen tussen de 9 en de 14 ongeveer. Het is een heel belangrijk verhaal voor ons. Kijk, wij vertellen persoonlijke verhalen vanuit verschillende perspectieven, waarbij de nadruk ligt op verzetsverhalen. Nou, dit is een heel mooi en aansprekend verzetsverhaal. Maar wat ook altijd belangrijk is voor het museum, is dat je er ook iets bij kunt laten zien. In ieder geval een foto van hoe iemand eruit zag, zodat het verhaal gaat leven, maar het liefst ook spullen, objecten. En in dit geval is er een heel bijzonder object verbonden aan het verhaal van Karel Steensma. En in de gevangenis heeft hij een kerstboompje gemaakt van allerlei materiaal dat hij voor handen had. Dus het boompje zelf is van het verduisteringskarton dat voor het raam zat gesneden. Hij heeft van zijn wondverzorging van het verband heeft hij elementen gebruikt en ook van medicijnen zilverpapier. En daarmee heeft hij zelf een klein kerstboompje geknutseld waarbij hij ook zong tijdens kerstmis in 1943.
Ik praat met u verder. Bevrijdingsdag, dat is iets wat ik ken als 5 mei. We gaan vieren, mensen staan op een festival biertjes te drinken in de zon. Zo ken ik het. En ook zeker 4 mei, herdenken, stil zijn. Hoe is dat voor u? Hoe heeft die hele periode en alles wat uw vader heeft gedaan en meegemaakt doorwerking op hoe u het zich nog altijd herinnert?
Ja, nou, om te beginnen, het moment van bevrijding in Soest, daar herinner ik mij één ding van, dat wij de straat opgingen,
ja,
en dat er een optocht was. Ik had ook nog nooit een optocht gezien en ik begreep het ook niet helemaal, maar daar liepen allemaal mensen aan weerszijden van, op de stoepen stonden toeschouwers en daar liepen mensen tussendoor, maar dat was eigenlijk helemaal niet vrolijk. En ik vond het zo raar dat daar mevrouwen liepen met heel kort, slordig geknipt haar. En ik herinner mij dat ik mijn moeder vroeg, wat zijn dat voor dames? Die zijn niet zo lief geweest, zei mijn moeder. Later heb ik begrepen wat de aard van die optocht was. Maar dat waren dus de mensen die fout waren geweest en die daar even collaborateurs. Dus dat is mijn allereerste bevrijdingsdag. Maar daarna natuurlijk altijd groot feest. Crêpepapier, versierde fietsjes, weet ik wat allemaal. Mm-hmm. En altijd heel belangrijk om ook 5 mei te vieren. Mijn vader was ook zeer strikt wat het vlaggenprotocol betreft.
Ja.
Groot feest, geweldig, we zijn vrij. Ja, maar je moet natuurlijk ook even bedenken, wat betekent dat de rest van de dagen? De rest van het jaar?
Ik vind dat een goede vraag. Wat betekent dat de rest van het jaar, vrijheid?
Nou, voor vele verschillende mensen,
ja,
een heel verschillend effect zien wij om ons heen helaas in toenemende mate. En daar maak ik me wel zorgen over. En ik weet zeker dat als mijn vader nu nog geleefd had, in deze tijd, dat hij zich daar buitengewoon aan geërgerd zou hebben. En ja, dat ook verdrietig zou hebben gevonden van, ja, waar hebben we het nu allemaal voor gedaan? En dit ontaart nu weer. Hoe houden we dat tegen? Dus wat dat betreft, denk ik, het Verzetsmuseum en iedereen die daarbij betrokken is, moet dit heel nadrukkelijk volhouden en zeker de jongeren inspireren om die houding te continueren.
Ja.
Morgen, 80 jaar geleden, kreeg ik dit.
Een tas? Een tasje?
Ik vond het zo'n spannend koffertje.
Het is een koffertje van ongeveer een hand groot en een hand breed.
Ja.
En, nou, twee handen
dit
diep.
Had mijn grootmoeder.
Ja?
En zij noemde dit het breikoffertje.
Ja.
Ik denk dat ze er iets van knotje wol of breinaalden, weet ik wat. Maar ja, dit was voor mij het grote feest. Dit heb ik gekregen morgen, 80 jaar geleden.
En als je niets hebt om mee te spelen, dan is dit ineens een heel groot
geweldig
cadeau.
Geweldig, ja, ja.
Tot slot. Wat is een les die u wellicht van uw vader heeft meegekregen, of überhaupt uit die hele onvrije periode van die oorlog heeft meegenomen? Een les die u ook zou willen meegeven aan luisteraars, van wie een groot deel dit natuurlijk niet heeft meegemaakt.
Nee, nou, ja, daar kan ik allemaal helemaal hele mooie, diepzinnige dingen over zeggen. Maar ik denk dat het heel mooi wordt weergegeven door een aantal dichtregels uit het, vind ik, belangrijkste lied dat in de theaterspektakel, ik noem het geen musical, ik vind het een totaaltheater, Soldaat van Oranje,
ja,
wordt gesproken en wordt gezongen. Dus als je het goed vindt, wil ik
zeker
dat graag voorlezen.
Absoluut.
Ik zal jullie geen zangstem aandoen, want maar kijk, zij als groep zeggen, als wij niets doen, wie dan? We zien toch dat dit niet kan. Het is nu aan jou en aan mij. Onze enige hoop zijn wij.
Dank u wel. Meneer Steensma, ik wil u bedanken voor uw verhaal, maar ook het delen van het verhaal van uw vader, Karel Steensma. En dit was dan Bevrijding Toen en Nu, de podcast voor deze keer vanuit Verzetsmuseum Amsterdam. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren op alle platforms voor podcasts en op YouTube. Je kunt je abonneren. Doe dat vooral. Laat ons weten wat je ervan vindt. Tot dan.